Ja.
Jullie voor jou, denk ik, 2 uur.
Calnes Stembusdag nummer 5, de voorlaatste dag. De sfeer is buitengewoon goed, moet ik zeggen. Want ik heb liefst 2 coffeeshop-eigenaren in de Calnes Stembus.
Dat is altijd gezellig.
Dan wordt het altijd gezellig, zeker als het Brabanders zijn. Ja. Hier rechts van mij Rick Brandt van de Baron, welkom.
Ja, ik ben een echte Brabander, geboren in Rotterdam. Ja, oké, okay, maar ik woon hier al, 30 jaar onderhand. Dus dan ben je wel een klein beetje Brabander. Ondanks mijn slechte taalgebruik, want dat is niet Brabants, maar...
Ik kan het goed verstaan en ik
hou van Brabant.
Ik zie jou wel als Brabander, Rick. En naast jou weer Alex Meijers uit Tilburg van Coffeeshop Maximilian.
Ja, geboren en getogen in Tilburg en een echte Brabander. Ja.
En ook woordvoerder van Vereniging de Achterdeur, of niet meer?
Niet meer, nee. Nou, als ze me vragen natuurlijk altijd, zet ik me nog steeds in voor de branche. Maar ik heb daar een stapje terug gedaan. Ja.
We gaan praten over het wietexperiment. Jullie hebben alle 2 natuurlijk een coffeeshop in een experimentgemeente. We hebben net burgemeester De Pla ook in de bus gehad om terug te kijken op die 15 december 2023. Wat voor mij althans een hele historische dag was. En ik heb het ook heel veel plezier beleefd die dag. Ja. Hoe kijken jullie terug op die dag? En dan begin ik bij jou, Rick.
Ja, dat was zeker een historische dag. Legendarische dag was het. Het is ook hier gebeurd in mijn winkel. Burgemeester De Pla was erbij, Theo Weterings, burgemeester van Tilburg was erbij, onze minister van Volksgezondheid toen de tijd, meneer Kuipers was erbij, Ernst Kuipers en de hele Nederlandse pers.
En ook buitenlands zelfs.
En buitenlandse pers, dus dat was heel bijzonder. 8:30 ochtends al, wij zijn pas om 11:00 open normaal. Maar ja. We waren ook niet open voor klanten, moet ik er even bij zeggen natuurlijk, het was vooral voor de aftrap. Dat was heel bijzonder en... Wat nog wel het bijzonderste was, dat we eigenlijk 's middags, toen we al legaal aan het opereren waren, zeg maar, dat iemand van het kabinet van de burgemeester, die kwam langs met 3 medewerkers van, volgens mij van het kabinet van de burgemeester, van het gemeentehuis. En die kwamen alle 4 wiet halen. Ja. En gewoon voor de camera. En ze werden gefilmd en ze lachten er gewoon bij. Dus ik dacht toen, er is iets veranderd. Er is iets daadwerkelijk veranderd in Nederland. We zijn op het goede pad.
Ja. Vond jij het, Alex, jammer dat jij niet zeg maar al die wereldpers en de kranten en NOS Journaal bij jou in de winkel had? Of vond je het wel rustiger zo?
Ja, ik vond het wel prima dat Rick het deed.
Ja?
Ja. En hij heeft het goed gedaan, hoor. Ja. Het is natuurlijk... Ja, we zijn eigenlijk vanaf die datum zijn we eigenlijk onszelf een beetje opnieuw aan het uitvinden. En dat gaat natuurlijk met harten en stoten.
Ja.
En dat is eigenlijk een beetje het verhaal waar we nou in zitten. En tot zover, ik ben er ook heel blij mee. Want het is natuurlijk in het begin liep het allemaal niet soepel en het loopt nog steeds niet helemaal soepel. En dat is iets waar we mee moeten dealen momenteel. Ja. En we denken uiteindelijk dat het allemaal beter wordt.
Mm-hmm. Want ja. We hebben het eigenlijk al veel gehad hier in de bus over de positieve punten, om het zo maar eens te noemen. Dat de kwaliteit van de wiet eigenlijk wel prima is. Dat de prijzen eigenlijk boven verwachting laag zijn, wat vanuit de consument gezien een voordeel is. Ja. Maar de knelpunten die je al een beetje benoemd, waar moet ik dan aan denken? Wat loopt er nog niet helemaal goed?
Knelpunten, en dan gaan we gewoon... Wat ik vind het grootste knelpunt is dat momenteel de teler te veel macht heeft. Hij bepaalt welke soorten wiet ik krijg, en bepaalt wanneer ik hem krijg en hoeveel ik ervan krijg. Ja. En daarmee ben ik gewoon heel veel gezag kwijt in mijn eigen winkel. En dat voelt gewoon niet lekker. Buiten al dat is het hele achterdeurgebeuren is weg. En daar hebben we natuurlijk heel veel zorgen van. En dat is ons wel ontnomen. Dus het is gewoon we moeten het allemaal opnieuw doen eigenlijk. Ja. En we moeten ook de klanten een beetje opnieuw alles uitleggen. En hoe ze bepaalde hashsoorten moeten gaan gebruiken. En er is zoveel veranderd ineens. Mm-hmm. Ja, dus dat het is gewoon, het kan niet anders zijn dan dat het af en toe gewoon een beetje lastig is. Ja. Ja.
Want waar was er bij jouw klanten veel achterdocht of wantrouwen in het begin? Of waren ze vooral benieuwd naar hoe het zou worden?
Nou ja, wij moesten natuurlijk eerst door het hele broodje aap verhaal heen van staatswiet. En die zit geen THC op en blablabla. Bla, bla. En dat was natuurlijk, dat kun je niet overeind houden, want als je die wiet gaat roken, een echte wietrokers, en ik ben eigenlijk een hasjeroker, maar ik heb zelfs avondjes wiet zitten roken en je hoeft er niet meer van te hoesten. Je kunt het heerlijk roken en het is gewoon, het is een verademing om schone spullen in je winkel te hebben. Ja.
Hoe was dat hier bij de Baron? Was er hier achterdocht of was er, anticipatie? Ja. Wel achterdocht.
Van een gedeelte van de klanten ook wel. Hè. Er werd ook geroepen staatswiet. Nou, er is natuurlijk geen sprake van staatswiet, want het wordt gewoon door 10 bedrijven gedaan. De overheid heeft er geen enkele bemoeienis mee, behalve dan de track and trace bemoeienis natuurlijk, boetekundig, een beetje krampachtig, niet nodig, maar goed. Ik gun het ze wel even, dat gevoel van controle, prima. Ja, nee, er waren heel veel klanten achterdochtig. Maar goed, het is een kwestie van uitproberen. De eerste weken, er waren mensen die natuurlijk alleen nog maar van de oude achterdeur kochten nog steeds. Terwijl het allebei voorhanden was. Maar steeds meer mensen proberen het uit. En dan mondeling, maar je bent gek als je het niet probeert. Hier, proef het dan even. Ja. Dat is toch wel goed.
Dus die overgangsfase, zeg maar, dat het beide verkrijgbaar was, heeft goed gewerkt.
Ja, dat was eigenlijk prima. Ja. En eigenlijk als ze zich daarop gebaseerd hadden, want wat je zag is eigenlijk in een jaar tijd of zo, dat maar 65-70% van de wietrokers was al over op die legale soort.
Terwijl ze gewoon de oude nog konden kopen.
Ja. En toen kwam er toch een klein beetje dwang bij kijken. En toen kwam je natuurlijk ook die betekent het punt aan dat een bepaalde wietsoorten die wij in onze winkel hebben, waar die coffeeshops op drijven, White Widow en Amnesia, om ze maar even te noemen, dat is gewoon tekort voor al die 75 coffeeshops om al die mensen daarvan te bevoorraden. En daar knelt de schoen nog steeds. Okay. En waarom dat is, dat begrijp ik eigenlijk niet. Want die telers moeten dat veel beter anticiperen. Want zij zien ook gewoon die vraag naar die hees.
Wij geven dat ook door, hè, jongens. Ja. Kweek meer amnesia. En lemon hees dan. Bij ons is het geen White Widow. Want dat wordt goed ingevuld door al die nieuwe varianten. De Kali variant en dergelijke. Maar lemon hees en vooral amnesia, dat waren de hardslopende soorten. En daar heeft hij ook een tekort aan. En wij ook. En op straat is het wel te koop voor 3,8, 4 euro. Daar heb ik nooit voor kunnen inkopen. Goeie amnesia. Ik weet niet hoe dat bij jullie is.
Hetzelfde verhaal.
Maar moeten we dan niet constateren dat de gemiddelde coffeeshopbezoeker nog conservatief is in zijn smaakvoorkeuren? Want zeker White Widow, denk ik, als oude lul blower. Jezus, White Widow. Ja, er is zoveel meer.
Lang niet meer.
Nee.
Wordt niet meer nagevraagd.
Ah ja, maar zelfs Amnesia Haze. Ik bedoel, ik rook het wel graag. Ja. Er is niks mis mee of zoiets. Maar ik vind het niet de meest spannende keuze. Als je al die soorten kan kiezen, dat je dan... Ik wil alleen maar Amnesia Haze.
Ik rook nooit Amnesia, want er zijn zoveel wietjes die veel beter smaken. Veel beter in de terpenen zitten. Ja. Veel beter gekweekt. Veel hoger in de THC ook soms. Ja. Zodat je minder in je joint hoeft te doen. Je rookt minder met wietjes waar er meer THC op zit.
Ja, het is gewoon waar dat je een beetje conservatief zijn. Ze hangen daar gewoon in. Ja. Je rookt altijd maar Barrow en blijf maar Barrow.
Ja. Gewoontedieren.
Gewoontedieren.
Merkentrouw.
Dat is natuurlijk ook het probleem met andere soortjes proberen. Want het is toch het verhaal van de boer niet kent de fretty niet.
In Rotterdam is er minder.
Daar heb je minder boeren, heb ik gehoord. Ja.
Denken jullie dat het een goed idee zou zijn om die wietproef zo snel mogelijk uit te breiden met meer gemeenten die dat willen en meer telers die dat zouden willen?
Nou ja, er schijnt overproductie aan te komen. Hè. Met die laatste kwekers die erbij komen, die dus veel gaan kweken. 10.000 per kilo per kwekerij heb ik gehoord. Dus dan krijg je waarschijnlijk overproductie. Want we zitten natuurlijk, het is geen vrije markt. Hè. We zitten in een fles, een dop zit erop. Experiment Nederland heet die. En dan ook nog maar in 10 gemeentes. Dus als er overproductie komt, dan kunnen die kwekers niet kwijt in China of in België. Dat blijft in die fles. Ja. Dus dan zullen de prijzen gaan zakken. Of misschien is de gemeente slim. Of de overheid slim en zegt, we gaan er een gemeente bij nemen. Ja. En er zijn gemeentes die in Eindhoven bijvoorbeeld, die graag hier aan mee gaan doen. Maar nog Lelystad, dat is dan maar één shop. Ja. Als de gemeentebesturen daar ook een beetje pragmatisch zijn ingesteld, dan zou dat snel moeten kunnen. En dan,
dan komt het wel goed met
het overschot.
Nou ja, kijk, er wordt wietoverschot, daar geloof ik wel in. Maar ik vind dat de keuze in de jointjes, en dus er zijn veel keuzes, maar ik vind ze niet altijd even goed. Ik zeg maar een paar telers waar ik de jointjes voldoende van vind. Zal ik
het en zo. Heb je het dan over tabaksmix joints, pure joints?
Dan heb ik het eigenlijk in het bredere schaap. Dus waar eigenlijk op alle vlakken wel een beetje. Mm-hmm. Dus ik vind dat daar nog wel wat te winnen valt. En op de hash natuurlijk. Ja. Kijk, er zijn een paar lekkere hasjes te koop. Maar als ik er dan iedere week maar 36 gram van kan bestellen. Ja, dan
gaat er nogal snel doorheen, kan ik me voorstellen.
Ja, en dan heb je een hele hoop voor de niche-markt. Hè. Dat is allemaal duur en hoge THC en noem het om erop. En dat maar is er dan allemaal wel.
Het gewone volk, de low-budget hash.
Ja, daar komen we echt tekort.
Dat hebben we ook nodig. En die een smalle beurs hebben, die willen wel hash roken. Maar die kunnen geen 15 euro betalen per gram.
Maar is het niet zo dat Kan Adelaar en heel veel kwantiteit heeft qua hash en de prijzen laag?
Ja. ja, maar die doen het inderdaad goed qua kwantiteit en lage prijzen. Maar de smaak kan nog beter. Ja, ja. En dat is een kwestie. Kijk, Marokkanen, die weten, hè, dat doen ze de duizenden jaren daar. Die maken de lekkerste hash ter wereld. Hè. Daar zullen de meningen over verschillen. Maar god, dat is ook de meest verkochte hash altijd in Nederland geweest. Dus dat zal wel kloppen dat dat de beste hash is. Vooral qua smaak. En dat is een bepaalde bereidingswijze. Ze drogen het in de zon. Hè. Dat doen ze in Nepal niet. Dan wordt het heel anders bereid. Dat is de charas bereiding. Ze drogen het in de zon, waardoor het chlorofiel kapot gaat. Het blad groen. En daarmee gaat de grassmaak, de groene smaak weg. Die wiet wordt bruin. En daarom is de hash ook geelbruinig. En die wordt dus veel beter van smaak. En dat kun je natuurlijk ook doen met die Nederlandse producten. Op die manier drogen. Maar ja, dan, het zal nooit Marok worden. Maar je kunt wel de Marokkaanse bereidingswijze gaan hanteren. En dat, ja, dat gebeurt helaas nog niet. De kwekers die zijn vooral bezig met de klimaatcontrole in hun kweekhokken onder de knie te krijgen. Het grote probleem voor de kwekers is natuurlijk dat ze hebben 30, 40 variëteiten soms of meer. Mm-hmm. En in de voorbereiding en de kruising hebben ze nog een heleboel in de kweekkamers liggen. Onze oude klant, ik denk dat Alex daar dat kan onderstrepen, dat waren allemaal specialisten. De Amnesia kweekte alleen Amnesia. De Lemonade kweekte alleen Lemonade. En er waren erbij die wel eens twee soorten kweekten, tijdelijk om te kijken, oh, die andere brengt misschien meer op. En dan richtten ze weer op één soort. Het waren specialisten. Nou, de jongens nu hebben 30, 40 soorten in huis. Ja, krijg dat maar eens een keer onder de knie. Dat kan jaren duren voordat ze voor al die soorten die klimaatcontrole onder controle echt onder
En zelfs de voedingsafstemming is ook...
Ja, maar klimaatcontrole, dat heeft te maken met je voeding. Want een plant neemt bijvoorbeeld bij 25 graden neemt hij zoveel kalium op en zoveel stikstof. Mm-hmm. Maar bij 28 graden neemt hij misschien minder kalium op en meer stikstof. Dat is temperatuurgevoelig. Ja. Dus als jij op 28 graden kweekt, dan moet er misschien wat meer stikstof in, wat minder kalium. En als je temperatuurcontrole schommelt, dan is de voedingopname ook, die schommelt ook. En dat, om dat allemaal in balans te brengen.
Waanzinnig fine-tunen, zeg maar.
Ja, en als je nou één soort kweekt, dan krijg je dat wel een keer onder de knie binnen een jaar of twee jaar. Als je verstand van zaken hebt en je goed laat voorlichten. Mm-hmm. Maar als je 40 soorten hebt, ja, ga er maar aan beginnen. Ze hebben geen 40 kwekers, hè, die ieder één soortje onder één dak doen. Ze hebben een aantal master growers. En die moeten hun aandacht verdelen over zoveel soorten. Dus, maar dat komt op orde, daar ben ik van overtuigd. Ja. Wij zijn Hollanders, wij kunnen kweken, tuinbouw. We zijn de beste ter wereld qua tuinbouw en innovatie ook op dat gebied. In samenwerking met de Universiteit van Ede-Wageningen. Dus dat komt allemaal wel goed, denk ik.
Want denken jullie dat het eerder zo is dat wij in Nederland hash maken die de Marokkaanse hash nog veel beter benadert? Of dat we eerder zover komen dat we fair trade hash kunnen importeren gewoon vanuit Marokko?
Nou, dat komt, dat verwacht ik eerder.
Ja, ik ook. Ja. En dat zou ook de oplossing zijn.
Tuurlijk.
Voor iedereen.
Goed voor de werkgelegenheid in Marokko, Noord-Afrika.
Beste.
Ja. Die mensen hoeven niet meer op een bootje te stappen om beter te leven te zoeken, want ze kunnen in Marokko aan het werk.
Ja.
Ze moeten gewoon hashboer worden.
Ja, en dat kan in heel Noord-Afrika, als heel de wereldmarkt voorzien gaat worden van Marokkaanse hash. Straks in Amerika wel eens ook Marokko roken en in Canada. Dus dat kan heel veel werkgelegenheid genereren als ze dat in Tunesië ook gaan doen en in Algerije. Ik denk heel ver vooruit in Egypte. Allemaal goed om top wiet te kweken, Libanon. Mm. Nee, vroeger hadden we hele goede Libanon hier. Dus
Nepal alsjeblieft ook.
Ja.
Maar dat is een hele verre toekomst.
Toch wel, dus je ziet in die zin wel dat dat toch eerder gebeurt. Maar wel
in Marokko wordt geëxporteerd al.
Ja, en ik denk dat Marokko zeg maar uiteindelijk over de brug komt met die hash, ook met THC-hasjes die geëxporteerd kunnen worden. Ik denk dat soort landen als Nepal en zo dit zeker gaan volgen. Want dat biedt hun ook perspectief natuurlijk. Hè? Ja. Ja. Dus ik denk dat je dan wel een soort van aaneenschakeling van...
Ja, op dit moment is het punt natuurlijk nog een beetje, Marokko is alleen medicinaal en vezelhennep, zeg maar. Dus ook CBD.
Er wordt voor de medicinaal behoefte gekweekt, maar voor de export, kijk, dat is binnen het land, wordt er voor de medicinale behoefte gekweekt. Maar ze hebben daar een enorm overschot. Ja, een kennis van mij die heeft daar in de magazijnen gekeken. Er liggen stapels wiet gedroogd in. Dus ze hebben te veel. Dus dan, als je het buiten het land brengt, dan gaat die medicinale behoefte hoeft niet meer op te gaan natuurlijk. Dat is aan het land zelf. En ze exporteren al.
Mm-hmm.
En ze hebben geëxporteerd naar Canada, Zwitserland, weet ik veel. Dus
Zuid-Afrika.
Daar zijn ze niet vies van. Het is vooral dat wij moeten durven importeren voor de legale behoefte hier in Nederland. Dan moet het bureau medicinale cannabis, valt onder justitie geloof ik, moet daar een vergunning voor verlenen. En daar wordt nu voor gelobbyd, neem ik aan.
Ja.
veelvuldig en vanuit meerdere partijen. En ja, ik hoop dat, dat ze niet gaan zeggen, ja, niet tijdens het experiment. Dat zien we wel over 3-4 jaar. Ja. Dit is een experiment.
Dit is,
dus
dit is juist het moment.
Dit is natuurlijk heel mooi dat je hiermee de straathandel de wind uit de zeilen neemt. He, want die Maroc wordt nu op straat verkocht.
Ja.
Door het legaal te regelen, werkgelegenheid te verschaffen in Noord-Afrika, zodat die mensen niet meer op een bootje hoeven te stappen. De vorige minister Faber zou daar heel mooi, heel blij mee zijn, denk ik, met dit soort voorstellen.
Ja.
Want die wilde een stop aan het immigratie, aan een enorme toestroom van vluchtelingen, als die in Noord-Afrika kunnen werken, ja.
Helaas is dit plan niet door haar doorgezet, maar wie weet met het volgende kabinet. We zitten natuurlijk in de Canna stembus. Leeft de verkiezingen en de politiek in het algemeen een beetje bij jouw klanten in de shop, Alex?
Nee, helemaal niet.
Helemaal niet?
Nee. En ik zit altijd lastig om ze allemaal eventjes iets in te laten vullen of iets te laten lezen. Want ze hebben geen geloof meer in de politiek. Ik weet niet of ik bij jou zit.
Ja, maar vooral bij jongelui.
Oh ja?
Ja. Ja. Maar goed, er gaan er wel een aantal stemmen. We proberen ze goed voor te lichten. Ja, PVV stemmen. Die zijn heel erg anti-coffeeshops. Dat is waarschijnlijk niet zo slim.
Nee, en ik denk ook PVV stemmen stang een jointje roken.
Ja, dat denk ik zelf ook wel, ja. Ik denk ook niet dat het toeval is dat je Geert Wilders nooit hoort zeggen dat ze alle coffeeshops willen sluiten. Dat is, wordt een beetje in debatten gezegd.
In de praktijk gaat hij dat waarschijnlijk. Als hij echt de premier wordt, ik denk niet dat hij dat ooit gaat doen. Hij weet nu hoeveel geld er binnenkomt via de legale achterdeur in die 10 gemeentes. Want hij is even aan het beleid geweest. Hij is een kwestie van de minister van Financiën bellen. Van hoe zit het met die legale achterdeur? Nou, we weten dat er heel veel geld binnenkomt. En als je dat in heel Nederland doet, dan is dat een enorme impuls voor de schatkist. En de PVV heeft ook geld nodig voor allerlei beleid en veranderingen die ze willen doorvoeren. Dus het zou heel dom van hem zijn als hij een punt zou zetten achter het experiment. Ja.
Het is wel wat hij... ze hebben ook zelf echt actie ondernomen om het experiment te stoppen of in ieder geval on hold te zetten. Dus als dat het blijft, dan...
Maar het is natuurlijk allemaal voor de bühne.
Ja,
hij denkt dat zijn mensen dit willen horen, maar ik denk dat hij daar helemaal de plank mislaat. Dat denk ik persoonlijk. Ja. Maar goed, wie ben ik?
Maar hij komt in een coalitie terecht en die andere partijen die zullen hem daarin afremmen, neem ik aan.
Ja. Ik heb thuis een sticker die ik ooit in Canada heb gekocht. Er staat een groot wietblad op en daar staat op: "This shit was way more fun when it was still illegal." Kunnen jullie daar iets bij dat sentiment voorstellen? Dat jullie dadelijk misschien denken, ja, alles is nou keurig geregeld. Ja, maar
ik wil niet meer terug. Het is wel heerlijk. De hele achterdeur gedoe is eraf. Ja, dan heb ik nog een andere winkel in een andere gemeente. Dus daar zit ik nog steeds, het illegale ding. Maar dit is al voor de helft afgekneld. Dus ik heb wel andere plaatsen op kunnen geven. En het geeft wel een hele hoop rust. En Rick heeft natuurlijk hier helemaal alleen maar lekker zo'n voordeurtje eigenlijk. En je doet lekker je bestellingen vanuit je bureau.
Kunnen bestellingen doen. Dus ze hebben mij niet eens meer nodig.
Onze kennis is eigenlijk niet meer nodig wanneer dit...
Maar de avonturier in mij...
Ja.
Die snapt jouw vraag, die denkt, ja, maar goed, ik ben bijna 65, dus die avonturier die is een beetje op laag pitje gaan staan natuurlijk. Dus het is voor mij vooral een zegen.
Ja. Ik heb begrepen dat jij ook in een camper door het land toert.
Ja, ik heb een campertje gekocht nu. Ik heb nu veel meer vrije tijd, dus ik kan nu ook een maand op vakantie als ik zou willen, misschien wel 2. En dat ga ik ook doen. En dan ga ik even Europa verkennen en kijken hoe het met het cannabisbeleid in Duitsland staat. En of ik daar legale wiet kan kopen. Ja. En dan door naar andere landen. Kroatië is natuurlijk interessant. Malta. Ja, dan zou ik een boot moeten pakken met de camper. Maar ik wil heel graag naar Malta.
Ik heb goede activistenkennissen daar die je op weg kunnen helpen. Ja.
Ik wil al die adressen hebben. Ik ga langs en kijken of ik het kan ondersteunen op de een of andere manier. Want ik heb geld op de bank staan. En ik ben altijd pro... informeren, ook in andere landen op het gebied van cannabis, dat het beter kan. En ook financieel steunen eventueel.
De mensen van Relief Malta, kan je ermee in contact brengen?
Heb je er alleen. Ja.
Laatste vraag. We hopen dat ook de nieuwe Tweede Kamerleden die dadelijk allemaal gekozen zullen gaan worden, kijken naar deze interviews. Wat zouden jullie die nieuwe Kamerleden als het gaat om cannabis en coffeeshops als advies mee willen geven?
Oeh, dat is een goede vraag. Ik zou ze willen adviseren om zich wat meer te verdiepen in de materie en niet overheen te praten. Eigenlijk. Want ze praten altijd over ons, maar ze weten eigenlijk niks van ons. En ik denk ook dat ze moeten vasthouden aan hun verhaal en niet ons elke keer als wisselgeld te gebruiken. Hè. Dat is wat D66 natuurlijk ook weer gedaan heeft. Om op de bus te zitten, zijn we met het rare experiment opgezadeld.
Dan moet ik heel eventjes, omdat ik hem dat gevraagd heb toen hij in de bus was, Joost Sneller, en hij legde uit dat het niet zozeer ging om wisselgeld als wel dat die wietwet, als ze die destijds door de Eerste Kamer hadden laten gaan, dan hadden ze gegarandeerd geen meerderheid voor gehad. En dan was het daarmee einde oefening geweest. Dus dat is in ieder geval wat hij daarover zei.
In mijn gevoel, in mijn gedachten, teruggaande naar daar, volgens mij was het toen een meerderheid. Maar goed. Ik denk
het advies om het niet als wisselgeld te gebruiken, ja, en het wat serieus te nemen, nou, dus, daar kan ik in ieder geval van achter mee instemmen.
25 jaar waar we altijd eigenlijk, dus er zijn altijd grote ideeën en er zijn politieke partijen willen legalisering, maar als het puntje bij het paaltje komt, dan is het toch altijd, zijn we toch het wisselgeld geworden. Dus dan hebben ze liever andere dingen die ze willen realiseren als de cannabis legaliseren. En ik denk in het verhaal, als je de fiscale lineaal er eens langs gaat leggen, dat het tijd wordt dat we dit gewoon allemaal gaan reguleren en legaliseren.
Duidelijk. Wat zou jouw advies zijn, Rick?
Ja, cannabis hoort niet in het strafrecht thuis, hoort niet op de lijst van verboden middelen. De beste manier van legaliseren is schrappen van de lijst van verboden middelen. En de biologieboeken zouden we moeten aanpassen. Iedereen zou vanaf de eerste lesjaar lagere school, wat mij betreft, maar zeker voortgezet onderwijs, les moeten krijgen over het endocannabinoïde systeem. Onze 11 belangrijkste fysiologische systemen zijn, die werken niet samen met het, ja, ze werken ook samen met het endocannabinoïde systeem, maar ze zijn doordrongen van het endocannabinoïde systeem. Kijk op YouTube, zijn heel veel filmpjes over het ECS-systeem. Echte wetenschappers die uitleggen hoe het functioneert.
En het is niet zo lang geleden ontdekt pas, hè?
Ja.
Het was in de jaren 90. Ja.
Met deze endocannabinoïde systeem, wij zijn cannabis. Wij hebben receptoren, cannabisreceptoren. Wij produceren cannabinoïden. En als we daar een tekort aan hebben, kunnen we die vinden in de natuur, in de vorm van cannabis. Die plant maakt ons compleet, versterkt ons, verlengt ons leven. Het is de levensboom uit de Bijbel. Hoort niet in het strafrecht thuis.
Duidelijk verhaal. Heren, ontzettend bedankt dat jullie naar de Cannes Stembus hebben willen komen op deze regenachtige zaterdagmiddag. En we zien elkaar vast nog wel een keer in de toekomst.
Ja, of misschien hopelijk niet, want als het dan gelegaliseerd is, dan hebben we die bus niet meer nodig. Hè?
Kunnen we allemaal met pensioen.
Ja. Gewoon met Rick ben je de camper.
Ja, dan moet ik een grotere kopen.